Toen Joshua Kane op een gure decembermiddag om 5:10 op zijn van karton gefabriceerde slaapplek voor het gerechtsgebouw van Manhattan lag, overwoog hij een man te vermoorden. Niet zomaar een man. Hij had een specifiek persoon in gedachten. Niet dat Kane er als hij in de metro zat of naar langslopende mensen keek nooit aan dacht een willekeurige naamloze New Yorker te vermoorden die toevallig in zijn blikveld kwam. Het kon de blonde secretaresse zijn die een romannetje las op de K-lijn, een voorbijkomende Wall Street bankier die zwaaiend met een paraplu zijn gebedel om kleingeld negeerde, of zelfs een kind dat aan zijn moeders hand het zebrapad overstak. Hoe zou het voelen om hen te vermoorden? Wat zouden hun laatste woorden zijn? Zouden hun ogen veranderen op het moment dat ze deze wereld verlieten? Als hij hieraan dacht, voelde Kane een warme rilling van genot door zijn lichaam gaan. Hij keek op zijn horloge. 5:11. Scherpe, torenhoge schaduwen tekenden zich af op straat terwijl de avond viel. Hij keek naar de lucht en zag tot zijn voldoening dat het licht afzwakte, alsof iemand een sluier over een lamp legde. Het halfduister paste beter bij zijn plannen. De schemering bracht zijn gedachten terug naar de moord. Liggend op straat had hij de afgelopen 6 weken aan weinig anders gedacht. Urenlang had hij zich afgevraagd of deze man moest sterven. Naast het leven of de dood van de man moest ook al het andere zorgvuldig worden voorbereid. Kane nam geen risico's. Dat was de slimme aanpak. Om onopgemerkt te blijven moest je voorzichtig zijn. Dat had hij lang geleden al geleerd. De man in leven laten was riskant. Wat als hun paden zich in de toekomst ooit zouden kruisen? Zou hij Kane dan herkennen? Zou hij begrijpen hoe de vork in de steel zat? En als Kane hem doodde? Een moord bracht altijd risico's met zich mee. Maar Kane wist wat de risico's waren. Hij had die al vaak met succes vermeden.